Wij willen zo dadelijk nog met elkaar zingen uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt eer lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. En uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde, de liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Ik moest daaraan denken, gemeente, bij de voorbereiding op deze Bijbellezing, omdat er namelijk staat in vers 15, en gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, en gij zult in goede ouderdom begraven worden. En dan past toch dat laatste vers van Psalm 16 wel heel bijzonder bij die troostrijke woorden die de Heere tot Abraham gesproken heeft. Ja. Eind goed, al goed, zegt het spreekwoord. En dat geldt zeker voor het werk der genade. Wat de Heere begint, dat wordt door zijn eigen hand onderhouden. En wat de Heere door zijn onderhoudende hand in stand houdt, dat zal hij ook voleindigen, ja, zegt de apostel, zelfs op de dag van de Heere Jezus Christus. En ja, en u mag die Abraham gemeente waar u al het een en ander over vernomen hebt in de afgelopen tijd, die mag al even lang, hoewel in de eeuwigheid eigenlijk geen tijd is, maar die mag u al naar onze begrippen even lang juichen voor de troon van hem die gezegd heeft: ik ben de eerste en ik ben de laatste. Mogen we het ook weten voor ons eigen leven. En ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken, en wat uit mijn lippen gaat, dat blijft vast en dat blijft onverbroken. Geloof maar niet dat er een van de kinderen van Abraham, en dan zien we hem even als de vader van alle gelovige gemeente, dat er een van die kinderen van Abraham, hoe onvolwassen zij zich misschien ook voelen tegenover die vader Abraham, maar dat er ooit een geweest is die spijt gehad heeft van wat we wel eens noemen de goede en de onberouwelijke keus tot de zaligheid. Ik ga natuurlijk de voorafgaande hoofdstukken niet behandelen, en we gaan niet nog een keer spreken over die roeping van Abraham uitgebreid en wat hem daarna allemaal overkomen is, ook door Gods genade overkomen is. Maar in het kort zou ik er nog wel even naar willen verwijzen, dat vanaf het moment dat God gesproken heeft in Ur der Chaldeeën en in Haran, waar hij hem nakomelingen beloofd heeft en ook een land voor zijn nakomelingen, dat de Heere hem nooit tegengevallen is. Je blijft natuurlijk wel met vragen leven, maar die hebt u natuurlijk ook wel. Je hebt het wel eens dat je een van je kinderen of van je kleinkinderen zo eens waarneemt op een afstandje, en dan denk je, ja, het is toch niet helemaal in orde, hè? Die loopt vast ergens mee. Daar kun je natuurlijk in vergissen. Dan zegt de jongen misschien, nou pa, u neemt het veel te zwaar op. Het is echt niet zo erg als u denkt. Hè? Maar toch kan je ook wel eens gelijk hebben. En dan komt na verloop van tijd soms, komt er iets tevoorschijn, waarvan je denkt, ja, ik heb er toch daar niet in vergist. Die jongen, dat meisje, dat loopt ergens mee. Dat kan een man soms wel eens tegen zijn vrouw zeggen. Dat kan een vrouw soms ook wel eens tegen haar man zeggen, van, is er soms wat? Ik moest daar aan denken, omdat het zo heel onverwacht is eigenlijk, dat aan het begin van dat 15e hoofdstuk gemeente van het boek Genesis, dat daar zomaar, ja, opeens de Heere zegt, vrees niet, Abraham. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En het geschiedde na deze dingen, dat het woord des Heren, wat Abraham heeft leren kennen vanaf het ogenblik dat God hem riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, was geen onbekende stem, dat het woord des Heren tot Abraham geschiedde, zeggende, vrees niet. U hebt zich misschien ook wel eens afgevraagd waar nu de oorzaak ligt van het feit dat de Heere Abrahams God gaat spreken over zijn vrees. Ik dacht bij mezelf, dan bevestigt dat toch maar weer eens dat de Heere ook weet wat er in een mens leeft. Hè? Dat God de gedachten van ons hart kent. Dat zelfs wat voor je allernaaste relatie verborgen is, voor God, zoals Jacobus zegt, naakt en geopend is. Alle dingen zijn naakt en geopend voor degene, voor die God, met welke wij te doen hebben. Dat is toch ook wel weer, ja, enerzijds zou je zeggen schrikwekkend. En aan de andere kant zou je zeggen, gemeente, is dat toch ook wel weer bijzonder vertroostend en bemoedigend dat je moet zeggen, Heere, met die psalmdichter, zelfs mijn zuchten, en mijn zorgen, die zijn voor u, de Heere, niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. Ouders zeggen wel eens tegen de kinderen, zul je niet vergeten dat God alles ziet en weet. Meestal bedoelen we dat in de waarschuwende zin van het woord. De Heere ziet ons, de Heere die weet alles van ons. Ja, dat moet je ook wel leren, ook als kind in je leven. Maar laten we ook niet vergeten, gemeente, dat die alwetendheid van God ook een hele troostvolle keerzijde heeft. En dat de Heere ook aan Abraham laat weten dat hij op de hoogte is, letterlijk, op de hoogte is van de vragen die er leefden in zijn hart. Nou, ik weet zeker, als u, al heb je maar een kruimel genade in je leven ontvangen, dan weet ik zeker dat u wel eens gezegd hebt, Heere, hartelijk bedankt. Dat u nou ook al mijn zuchten en mijn zorgen bekend zijn. Voordat je er zelfs nog mee voor de dag komt. Vrees niet. Ik heb me daar toch even over zitten verbazen, gemeente, omdat je, als je een preek voorbereidt, dan zoek je even ook in de omgeving van de tekst, dat noemen we de context. En vanuit die context probeer je dan te begrijpen wat er in die tekst geschreven staat. En als je dan nagaat dat in het 14e hoofdstuk eigenlijk beschreven wordt een klinkende overwinning van Abraham over een, we zouden zeggen, een onoverwinnelijke koning. Een koning die in zijn tijd door alle volkeren gevreesd werd. Die een verbond heeft met allerlei andere machtige vorsten en machtige volkeren. En dan Abraham met zijn 318 medestrijders. Dat reusachtige leger tegemoet. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb, zou Abraham kunnen zeggen. Wat een geweldige overwinning voor deze, ja toch naar de mens gesproken, maar zwakke man. Want Abraham, gemeente, die was ook zo heel jong niet meer. En ook al weet ik wel dat er een verschil is in leeftijden tussen het verleden en het heden, maar dan hebben we het toch niet over een man direct in de kracht van zijn leven. Maar daar geeft de Heere niet om. De apostel Paulus die zegt, ik zal roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen en in mij openbaar zal worden. En in die zwakheid, gemeente, heeft de Vader der gelovigen en al zijn, misschien mag ik het zo zeggen, als een geestverwanten, die hebben hun strijd gestreden vanuit het geheim van het genadeleven. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hij is die koning, ja, je zou toch gaan zeggen, onbevreesd tegemoet gegaan. De buit van Sodom ontroofd, die gevangen waren, meegevoerd, Lot en de zijnen bevrijd. een geweldige ontmoeting gehad met hem die de schaduw is van de koning hoge priester Melchizedek, namelijk de Heer Jezus Christus, door hem gezegend. En dan komt God enige tijd later en die zegt dan tegen deze man, ja, vrees niet. Het ene ogenblik dan zegt een kind van God met de apostel Paulus, we zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En een ander ogenblik, ja, dan zou u zeggen, ja, Heere, waar is nou mijn vrijmoedigheid gebleven? U hebt me gesterkt in het verleden, u hebt mij moed gegeven in het verleden. U hebt mij geloofsvertrouwen gegeven door uw genade, door uw Heilige Geest. Ik heb wel eens mogen zingen, de Heere is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven en zien dat die verhoogde koning, onze koning is van Israëls God gegeven. En dan op één keer, dan overvalt ons de, ja wat? De vrees voor de toekomst. Ik heb Calvijn er nog eens op nagelezen, gemeente, want het is een echt een uitlegger van de schrift. Maar ik vind de grootheid van Calvijn ook daarin bestaat dat als je het niet zeker weet, dat hij het ook niet probeert te verklaren. Een predikant die kan soms wel eens, ja, die denken nou ja, ach ja, laat ik het allemaal zus of zo uitleggen. Maar als je het nou niet zeker weet, dan moet je toch wel voorzichtig zijn, hè, om in de schrift dingen te gaan invoeren. Ja, die er eigenlijk niet direct staan. Dan kun je beter, omdat je toch ook maar weet met de apostel Paulus dat wij het maar ten dele kennen, dan kun je maar beter wat bescheiden zijn en zeggen, nou ja, nu weten we het niet, misschien zal het nog eens helderder worden en het zal zeker ook in de toekomst geopenbaard worden. Maar waarom, gemeente, oudere jongeren, waarom vreesde nu eigenlijk die grote vader van alle gelovigen waar we nu allemaal zo tegenop zien? Wie kan zich meten met de vader van alle gelovigen? En God die zegt, ik weet waar jij mee loopt. Zegen, hè? Ook als je soms momenten hebt in je leven, je zegt, Heere, ja, ik zou het wel willen zeggen, maar ik heb er eigenlijk niet eens woorden voor. Maar ik ben soms zo bang. Ik ben in mijn studententijd, gemeente, wel eens op bezoek geweest bij dominee van der Poel, Johannes van der Poel, die in Giessendam Hardingsveld predikant was. En je kon maar, een jongen, zei hij. Nou, ja, ik hield toch wel van hem. En die heeft veel in het ziekenhuis gelegen. En hij zei tegen mij, en was een oudere predikant, ik vond het wel ontroerend. Hij zei, jongen, ik was soms zo bang. Ah, nou, ik zeg dominee, maar u weet toch wel wie God voor u geworden is. Ja, dat weet ik wel, zegt hij, maar ik heb er niet altijd zicht op. Wij worden in deze tijd, gemeente, en ik ga geen rauwe klachten aanheffen, maar we worden in deze tijd toch wel geconfronteerd met mensen die het vaak allemaal zo heel goed weten. Die zeggen, ja, ik kom niet aan mijn geloof, want hebt u altijd geloof? Kunt u ook, als de Heer in uw leven gesproken heeft, zijn beloften geschonken heeft en ook door de kracht van zijn woorden toegepast heeft, en dat je toch zegt, ja, mag toch voor God en de heilige engelen met eerbied gezegd niet ontkennen dat er een woord uit zijn lippen gegaan is, om het zomaar eens te zeggen, en dat het je zoveel hoop gaf voor de toekomst en dat je zo goedsmoeds was en er zo helemaal weer tegen kon. Dat de Heer je oprichtte uit je, ja, zoals de psalmen zeggen, uit je gebrek. Uit een soms misschien wel een heel diepe vallei, diepe afgrond. En dat je dan misschien wel zat te zingen, en ik zal hem nooit vergeten. En ik zal hem ook mijn helper heten, en hij is al mijn hoop, en hij is al mijn lust. En Gemeente, geloof maar dat Abraham zo ook op weg gegaan is. En dat hij met die levende God niet bedrogen uitgekomen is. En toch, vrees niet. En dan doet de Heere hem een royaal aanbod. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Want wat kan God, gemeente, nu meer beloven? Wat kan God nu meer schenken dan zichzelf? En dat hij daar zegt op een onbewaakt ogenblik in het leven van Abraham: ik ben voor u een schild. Hij zegt niet geweest. Hij zegt niet en ik zal een schild voor u zijn in de toekomst. Maar ik ben het nu. Ik ben het nu. En ik zal ook voor u zijn een zeer groot loon. De Heere zegt niet ik geef je loon. Maar hij zegt ik ben uw loon. Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Wij kunnen, gemeente, nooit te ruim denken van de beloften van het evangelie. En ik zeg het ook, misschien zit je hier wel met een benauwd hart vanavond en weet je niet hoe het verder moet en hoe Gods beloften in je leven vervuld moeten worden. Maar ik mag toch, gemeente, misschien wel tot je bemoediging nog eens zeggen dat je nooit te klein moet denken van de ruimte die God biedt aan mensen die met bange vrees belaten zijn. Echt. En wordt mijn hart door bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Het ongeloof, gemeente, en de twijfel en de onzekerheid, zouden Gods beloftenissen dan voor altijd hun vervulling missen? U zou natuurlijk best op een rechtzinnige wijze kunnen zeggen, dat strekt een mens niet tot eer, dominee. Ja, die mensen die heb ik natuurlijk genoeg ontmoet, die zeggen, nee, maar dat ligt voor mij zo muurvast. Ik heb eigenlijk er aan nooit meer getwijfeld. En bent u zo trots erop dat u wel eens twijfelt, of dat u aangevochten wordt en dat u zegt, zouden Gods beloftenissen misschien dan hun vervulling missen? Dacht u dat het God tot Gods eer was dat u, ja, dan heb je natuurlijk geen benen op te staan. Hè? Dan denk ik wel eens bij mezelf, mens, je hebt nog gelijk ook. God wordt niet verheerlijkt in mijn twijfel. Aan de andere kant dan denk ik, Heer, ik ben toch soms ook zo blij dat er in uw woord en zelfs bij die vader der gelovigen, dat er momenten worden getekend waarin u wilt en moet zeggen, vrees niet. En wat bent u dan royaal? En wat is het dan een troost dat uit die woorden, ik ben uw schild en ik ben een zeer groot loon voor u, dat tot op deze dag waar gebleven is. In het verleden waar gebleken is en in het heden waar gebleven is. En als God je dan ook nog, zoals in hoofdstuk 15 gaat, vertroosten voor de toekomst met een talrijk nageslacht en met het land ter belofte dat nog steeds bezet wordt door, nou ja, noem ze maar op, al die stammen die volkeren aan het einde genoemd worden. Kenieten, Kenizieten, Kadmonieten, Hetieten, Ferizieten, Amorieten, Kanaanieten, Gergazieten, Jebusieten. Je zou zeggen, gemeente, hoe krijgen ze het er ooit allemaal uit? En hoe krijgen ze er allemaal ooit onder? En hoe moeten ooit Gods beloften vervuld worden? Als u nou iemand bent die vanavond zegt, God heeft gesproken in mijn leven. De Heer is voor mij geen onbekende. De stem mijns liefsten, de stem van de grote koning, is mij niet onbekend gebleven. Maar soms weet ik niet hoe het allemaal verder moet. Soms weet ik niet hoe al die heerlijke beloften die hij mij geschonken heeft vervuld zullen worden. Of al was het maar één concrete belofte in je leven waarvan je zegt, en toch heeft de Heere mij daar verwachting op gegeven. En ik zal dat melden in mijn lied. En je zingt blij van hart dat God goed is. En tegelijkertijd dan kreun je soms van binnen en zeg je, Heere, hoe moet dat allemaal vervuld worden? En God zegt, vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn. Ja, zo eenvoudig gaat die hoge, grote God gemeente met zijn Abraham. En met Abraham's zaad. Dat zijn al die gelovige kinderen van Abraham. Zo gaat hij met ze om. Een groot mens hoeft ook zich niet altijd zo groot te houden. Als het erop aankomt, dan zijn we toch maar kind. En heeft de Heer Jezus zelf ook niet gezegd, zo gij niet wordt als de kleine kindertjes. Dan moet je er maar niet op rekenen dat je het koninkrijk Gods zult binnengaan. Ik denk dat wij vaak, als het over de omgang met de Heere gaat, dat we in te grote schoenen lopen. En dat de Heere toch uiteindelijk, ja, het is misschien al zo vaak gezegd, maar een volk overhoudt dat ellendig is en arm, maar dan ook vanuit het geheim van Paulus op de kracht en de naam des Heeren vertrouwt. Daar wil God natuurlijk Abraham gemeente ook hebben. Daar wil hij al die mensen hebben die zeggen, Heer, het staat in uw woord, of het is tot mij gesproken, maar hoe zullen die beloften vervuld worden? En als je dan het 12e hoofdstuk leest en het 13e hoofdstuk van het boek Genesis, waar u al geweest bent, zullen we maar zeggen, dan zie je dat God gesproken heeft. Dat de Heer gezegd heeft, ga uit je land en ik zal je een ander land wijzen. Maar ook even verderop, ik zal je dat land geven. Als hij daar in Kanaan aangekomen is, dan zegt de Heer, dit is nu het land. Ik kan best begrijpen hoor, dat die Joden van deze tijd zo op die landbelofte hameren. En ik weet dat dat allerlei politieke en praktische problemen kan veroorzaken, maar ik zou gemeente op grond van Gods woord eigenlijk vanavond niet durven ontkennen dat er ook in dat opzicht een woord van God is voor Israël. En dat 1948 geen toevalligheid is. Erkenning van de staat, wederkering van het volk. En hoe dat verder allemaal moet, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik zeg alleen maar dat wij goed acht moeten geven op, laten we zomaar zeggen, de tekenen der tijden. God heeft Abraham wat beloofd. Hij heeft hem het land beloofd. Hij heeft zelfs gezegd, een land van de Nijl tot aan de Eufraat. Hoe dat allemaal moet. Abraham wist ook niet hoe het moet. En wij kunnen ook van Abraham gemeente leren dat je bij de Heere terecht kunt met je klachten. En dat je tegen de Heere kan zeggen, Heere, ik weet eigenlijk niet hoe dat allemaal vervuld moet worden. U hebt ook notabene gezegd dat ik een nageslacht zal krijgen, dat ik nakomelingen zal hebben. En waar is nu de vervulling van uw woord? Dan kun je vrezen toch. Calvijn die vermoedt dat het ook nog verband heeft met die overwinning van op Kedor van Omer. En dat daarom die volkeren in Kanaan toch wel beducht waren. Dat deze man toch wel een man van formaat was. En dat zich ook wel eens tegen hen zou kunnen keren. Dat is een vermoeden van Calvijn. Persoonlijk denk ik gemeente dat die troost die Abraham krijgt en dat royale aanbod van God om hem tot een schild en een groot loon te zijn, dat het toch te maken heeft uiteindelijk met het feit dat Abraham niet meer kon bezien hoe Gods belofte zouden worden vervuld. Zo'n oude man, zo'n oude Sarai, medisch gezien onmogelijk. Ja, hoe ligt dat in het licht van Gods woord? Hoe ligt dat in het licht van Gods grootheid, heerlijkheid? Zou voor de Heere een ding onmogelijk zijn? Maar gemeente, dat is makkelijker gezegd dan in het geloof beoefend. Ik hoop niet dat wij tot die mensen gaan behoren die het altijd maar hebben. Ik hoop ook niet dat u in moedeloosheid en in twijfel en in aanvechting zult wegzinken. Maar ik hoop dat u op die God mag zien die weet waar je mee loopt. En dat dat een God is die op zijn tijd en wijze zijn woord inderdaad royaal, dat wil zeggen koninklijk, hè? Niet alleen ruim, maar ook koninklijk, heerlijk zou Kolbrugge zeggen. Hij helpt zijn ellendige heerlijk. Zo zal hij zijn woord op zijn tijd gaan vervullen. Als het over de nakomelingen gaat, die kerk die zal er zijn. Een God gezegend zaad. De kinderen van Abraham, die geleerd hebben wat hier staat in het 6e vers. En hij geloofde God. Hij vertrouwde hem op zijn woord. Maar wat heerlijk, gemeente, dat we juist in deze geschiedenis een God tegenkomen, met eerbied gezegd, die weet heeft van onze noden. Want als antwoord op deze royale aanbieding, ik ben u een schild, uw loon zeer groot, heeft Abraham toch wel even de Heere een probleem voor te leggen. Heere, Heere, Heere mijn koning. U weet dat die naam Heere pas later eigenlijk aan Mozes bekend is gemaakt. Toen heeft de Heere gezegd, ik ben die ik ben. En dat moet je ook tegen mijn volk gaan zeggen in de verdrukking van Egypte. Hier wordt die naam al gebruikt, met de naam Adonai erbij, de God die getrouw is en tegelijkertijd als koning over alle dingen, aller dingen machtig is, zou de catechisme zeggen, en over alle dingen regeert. Ik heb een probleem, zegt Abraham. Je moet dat niet gelijk als opstand betitelen, hè? Want er zijn mensen die zijn, ze zijn zo onderworpen aan de Heere, dat als een mens een keer met een vraag bij God terechtkomt, dan zegt, dat mag je niet vragen hoor, want dan is de Heere veel te hoog. Je moet je gehoorzaam wezen, moet je onderworpen zijn. Nou, Calvijn die zegt, je mag gerust van tijd tot tijd bij de Heer je klachten neerleggen. En dan heb je geen recht op antwoord, dat is allemaal wel waar, maar hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed ze soms zijn, hoe klein van krachten. Geef dat gerust maar toe hoor, daar word je echt niet minder van. En beleid dat maar gedurig voor de Heere, hij weet er wel raad mee. Ja, het is toch een klacht. Heere, wat, ja, u zegt wel, ik ben uw schild en uw loon. En nou ja, niet dat ik daar direct aan twijfel, maar het feit is wel dat ik nog steeds kinderloos ben. En dat het ernaar uitziet dat ik straks ook mijn ogen zal sluiten zonder kinderen. Daar ik zonder kinderen heen ga en als gevolg daarvan zal mijn dienaar Eliezer de erfgenaam moeten zijn. U hebt me geen zaad gegeven, zoals u beloofd hebt. Zet ik er dan even tussen. En zie, dat wil hij de Heere toch wel even onder de aandacht brengen. Zie, ja, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En toen heeft God heel vriendelijk gezegd, toen kwam het woord des Heeren. Dat is geweldig als het woord des Heren tot ons komt. In de prediking gemeente. Of in een bijbellezing. Of aan tafel. Misschien heb je een tijd in je leven gehad dat je... Nou ja, eigenlijk alles automatisch deed. Bijbel lezen, bidden, kerk gaan, noem maar op. Maar misschien is er ook een keer een tijd in uw leven gekomen dat het woord des Heren tot u is gekomen. En dat woord des Heren, dat is met macht, hè? Als God spreekt, dan is het er. Als God persoonlijk spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er als een huis, zou je kunnen zeggen. En daarom wordt het ingeluid met het woordje ziet als iets wat onze aandacht niet mag ontglippen. Het woord des Heren was tot hem zeggende, deze Eliezer zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die uit uw lijf zal voortkomen, al bent u nog zo oud op hoge dagen gekomen. En daar zal ik voor zorgen, zegt de Heer. En dat jij een erfgenaam zult hebben. En toen kreeg die gemeente er nog een teken bij. Ik vind het heel mooi dat er ook in de commentaren op gewezen is dat het woord van God, ja, en dat zouden we eigenlijk niet nodig moeten hebben, maar dat het woord van God ook vaak vergezeld gaat met tekenen. De Heer Jezus die deed tekenen en wonderen om de boodschap van zijn evangelie, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, gelooft het evangelie, bekeert u tot God, dat de Heere dat woord als het ware ondersteunt, hè, vergezeld laat gaan door tekenen. Dat had die grote vader der gelovigen dus zelfs nog nodig. Laten we dan niet wijzer zijn dan God, die zegt tegen Abraham, 's avonds toen het al donker was geworden, kom eens mee naar buiten, kom eens uit je tent. Hij lokt hem echt ook uit zijn tent. En als ze buiten zijn, dan zegt de Heere, zie nu op naar de hemel. En of dat nou een gezicht geweest is, of wat dan ook, gemeente, dat laat hem maar even rusten. En tel die sterren als gij ze tellen kunt. Al die lichten aan het plafond, zou je kunnen zeggen, van de donkere hemel. Kun je ze tellen? En hij zeide, en zo zal uw zaad zijn. Een man die eigenlijk naar de mens gesproken, ja, niet meer kon rekenen op de vervulling van Gods woorden. En de Heer zegt, probeer ze maar eens te tellen. Weet je waar ik aan moest denken, gemeente, wie al die sterren aan die, wat er staat in de openbaring. Ik zag een schare die niemand tellen kan. En die zullen allemaal schitteren aan en in de hemel. Hier al een beetje. Ja, daar kan je het zelf misschien niet voor houden, maar de Heer Jezus zegt, gij zijt het licht van de wereld. Kijk, hij is natuurlijk het licht van de wereld. Hij is de blinkende morgenster die gezien wordt in het donkerste moment van de nacht. Dat is Christus. Daar komt Christus tevoorschijn in de donkerste momenten soms van je leven. Maar niet alleen die morgenster die staat daar aan dat firmament. Ook al die sterren die mensen die God verlicht heeft met zijn genade, met zijn heilige geest. En waarin hij de liefde van Christus heeft uitgestort. Dat zijn de sterren, die stralen wat uit. Ja. Wij hebben niet zoveel uitstraling hoor, als het erop aankomt. We hebben het tegenwoordig allemaal maar over uitstralingen. Die heeft die uitstralingen, die heeft die uitstraling. Een kind van God heeft de uitstraling van de vrije gunst die eeuwig hebben mogen. En van de liefde van Christus. Ja. En zo zijn ze zonen van hun vader. En zo dragen ze het beeld van de eerstgeborene. Aller creatuur. Zie je die sterren, zegt God. Hij zag de gemeente sterren. Ik kom wel eens mensen tegen die hebben sterretjes gezien. En dat zijn dan weer mensen die, ja, die zo verslagen zijn door het leven dat ze haast geen uitzicht meer hebben. Maar Abraham ziet zijn nageslacht, en ik bedoel dan bijzonder, ja, want Paulus zegt, ze zijn niet allemaal Abrahams zaad, maar die uit het geloof zijn. En die worden voor Abrahams kinderen gerekend. En dat zijn die talloze sterren die daar aan de hemel schitteren. En God verzekert Abraham zijn woord met een bijkomend teken. Zo zal ook uw zaad zijn. En dan komt dat geweldige woord wat apostel Paulus wel twee keer, ja, in zijn brief als het ware naar voren gehaald heeft. En hij geloofde. Ja, dat doen we eigenlijk, dat mag ik toch wel aannemen, gemeente. Dat doen we toch allemaal wel, hoop ik. Hoewel er ook wel in de kerk mensen of kinderen of jongeren kunnen zitten die zeggen, nou dominee, het is bijna afgelopen. Het zal niet zo lang meer duren dat ik in de kerk zit. Doe het nog voor die of voor die, voor mijn vader of voor mijn moeder. Ja. In dat opzicht geloven wij natuurlijk allemaal. Hè. Maar we voelen voor gemeente natuurlijk vanavond ook wel dat geloven, wat hier beschreven wordt, Calvijn zegt, een lofrede op het geloof. En waarom? Omdat door het geloof een zondaar, zegt Paulus, een rechtvaardige wordt voor God. Ik heb ook die nieuwe Bijbelvertaling er nog even op nagelezen. En dan staat er, en God rekende hem deze rechtvaardige daad toe. Zoiets staat er. Dus God hield hem voor een rechtvaardig man, omdat hij zo'n rechtvaardige daad verricht had, namelijk van het geloof. Ja. Nou, wat denkt u, zou God daarom zeggen, welzalig is de mens wiens zonden zijn vergeven? Ja. Omdat ik toch nog één gelovige daad verricht heb, moet het geloof ook niet op het reukwerk van Christus geheiligd worden? Want in het geloof zit ook zondag wel eens veel ongeloof, hoor, meer dan je denkt. Het geloven, het liefhebben, het hopen, al die heerlijke vruchten van de Heilige Geest, het is nooit helemaal compleet, nooit helemaal volmaakt. Je gebeden en alles in je preken en noem maar, moet allemaal geheiligd worden, zodat de apostel Paulus zegt, hij heeft roem. Hij heeft roem, maar niet bij God, als hij nog één rechtvaardige daad had moeten aandragen bij God. Geef dat maar op. Dat is een onmogelijkheid. Maar wat doet het geloof? Ik dacht, het geloof heeft natuurlijk die God omhelst. Die God in Christus, die barmhartige Vader in Christus, die gezegd heeft, Abraham, ik ben je schild. Ik ben je loon, ik ben je erfdeel. Ik ben je bevrijder, ik ben je verlosser, ik ben alles voor je. En hij geloofde. Deze Heer, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen, de werken zijn er. Ander, wat een God. Wat een goede God zou onze belijdenis zijn. En hij geloofde in de Heer. Hij vertrouwde op de Heer. Ja, ik kan natuurlijk vanavond gemeente wel een hele dogmatische verhandeling gaan houden over de rechtvaardigmaking des geloofs en de rechtvaardigmaking in de wat. Nou ja. Maar eerst moet je weten dat het geloof eigenlijk niet anders is dan zoals de catechisme zegt. Een zeker weten. Wat je tegenwoordig vaak hoort zeggen. Zeker weten, meneer. Als het erop aankomt, weten ze het niet zo zeker, hoor. Want die mensen die altijd het hebben over zeker weten, dat zijn niet altijd van die zekere mensen, als het op de praktijk aankomt. Maar goed, geloven is zeker weten. Als God spreekt en door de kracht van zijn geest zijn woord toepast aan mijn hart, dan weet ik zeker dat ik op die God aankom. Erkent u dat? Oh, ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en al mijn rust. En dan zo zeker weten dat je het ook niet kan laten om op de Heere te vertrouwen. Zeker weten, vast vertrouwen, zegt onze belijdenis. En laten we daarmee bij blijven. Kolbrugge zei wel eens, kinderen, houd aan die Heidelberger vast. Ja, waarom? Omdat het een geschrift is naast de Bijbel. Nee, maar wel een bril voor het lezen van de Bijbel. Om helder zicht te krijgen op de Bijbel. Op het woord van God. En daarom zeg ik altijd ook tegen de catechisanten, laat je nou niks wijsmaken door die mensen die zeggen, ja, die catechismus, nee, maar... Nee, ik leef met de Heer Jezus. Ik leef uit het woord van God. Nou, dat wilde die opstel van de catechismus ook. En die hebben ons iets meegegeven, dat ze zeggen, daar moet je nou eens goed op letten. Als je de Bijbel leest, en je leest iets over geloof, dan moet je maar onthouden dat het een zeker weten is en een vast vertrouwen. Zo gij niet wordt als de kinderkens. Gij zult het koninkrijk der hemelen geen zins binnengaan. O gemeente, wat doen we graag gewichtig. Wat kunnen we soms grote verhalen vertellen. En dan zegt iemand, ja, ik heb eens gelezen bij een oudvader. En een ander heeft een hele puritein doorgeworsteld. En dan zegt, en hoe is het nou in jouw persoonlijk leven? Heb jij nou ook dat kinderlijke vertrouwen wel eens mogen beoefenen in God? Toen alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Toen hebt gij, o Heer, in mijn ellend mijn pad gekend. En dan zeggen ze soms gewoon, wat bedoelt u eigenlijk? Nou, dan weet je al hoe laat het is. Weet u wat geloof is, gemeente? Mijn hart zal steeds op u vertrouwen en vindt steeds ruimer stof. Namelijk om u te loven, Heer. Omdat u zo groot bent geweest en gebleven. Ik ben uw schild. In het strijdperk van dit leven. Dat is de Heer Jezus ook geweest. Toen hij daar hing. Om de prijs te betalen. Toen heeft hij zich als een schild opgesteld tegenover de toren van zijn vader. En toen zijn al die pijlen op dat schild aangekomen. Al die vurige pijlen van de toren van God. Om de kerk veilig te stellen. En dat moeten we nou leren in ons leven. Schuilen achter dat schild. Ik ben uw schild. En als ik niks meer heb om te betalen. Als ik moet sterven, het laatste uur is aangebroken. Dan voelt u toch wel, gemeente, dat je alleen met dit loon, met God zelf, voor God kunt verschijnen. Met God naar God. Met God de Zoon naar de drie enige God in de hemel. En ik weet zeker, dat heb ik ook eens mogen zien en meemaken. Maar als dat je laatste hoop, je laatste troost is geworden. De enige troost in leven en sterven. Dan gaat het goed. En dan zult je zeggen, Heer, wat hebt u me toch wonderlijk geleid. Niet gewild, niet gezocht. Loutere goedheid, liefde koorden. En daar is nog nooit, gemeente, een mens, hoe weerbarstig hij ook was, tegen opgewassen geweest. En dan te mogen geloven in een God die spreekt en op zijn tijd vervult. En al ben je dan een oude grijsaard. En al is het dan medisch gezien, om het zomaar te zeggen, onmogelijk. Sarai, de moeder is Sarai verstorven. Maar ziende op de grootheid van de Almachtige, wordt het hier beschreven tot niet tot roem van Abraham. Zo moet je ook straks niet luisteren in de volgende Bijbellezing. Oh, die Abraham, die Abraham. Je moet er geen Roomse heilige van maken. Maar in dat geloof heeft hij God gevonden. En heeft hij zich aan God mogen optrekken. En toen heeft hij iets begrepen van wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen die discipelen. zou voor de Heere dan één ding onmogelijk zijn? Hij omhelsde de levende God. En hij was in het omhelzen rechtvaardig voor God. En God rekende hem gerechtigheid toe. Ik heb het wel eens vergeleken met een giro-rekening. Misschien, ik weet niet of dat... Ik bedoel dat heel eerbiedig, maar voor de catechisanten moet je natuurlijk ook een beetje visualiseren, zeggen ze dan. Zichtbaar maken. Nou, als je nou een grote schuld hebt op je rekening. En je krijgt keer op keer op een gegeven moment toch een aansporing om die schuld te betalen. En op een onverwacht ogenblik. Je opent je scherm of je opent je envelop en je ziet daar een bedrag gestort op je rekening, waardoor je niet alleen je schuld kwijt bent, maar waardoor je ook nog eens een keertje een heel kapitaal krijgt voor de rest van je leven. Dat is eigenlijk toerekenen. Dat beeld kende Paulus natuurlijk nog niet. Maar dat is wel een beeld wat iets verklaart van wat dat nou betekent, dat als God een zondaar gerechtigheid toekent of toerekent. Dat wil niet zeggen dat God dan zegt, nu ben je een mens zonder zonde, of nu doe je geen zonde meer. Ze gaan zich wel wachten voor de zonde. Ze zeggen, oh God, hou me vast, leid me door uw hand. Juist als je op je rekening zo'n kapitaal gestort ziet, dat nou verdiend is door de enige geboren zoon van God. Kun je begrijpen dat dan die kerk zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk en genade is op zijn lippen uitgestort. Als de Heere zegt, ik ben jouw schild en ik zal dat ook blijven. En ik ben je loon. Ik ben dat kapitaal dat nooit vermindert. Bezittingen verliezen hun economische waarde in deze tijd. Maar het kapitaal dat Christus voor zijn kerk verdiend heeft, gemeente, toen hij zich als een schild opgesteld heeft tegen de toorn van zijn vader, dat kapitaal zal nooit verminderen. Dat zal je tot in eeuwigheid kunnen onderhouden. Een royaal aanbod en een groot geloof. Abraham geloofde in de Heer met een groot resultaat, een heerlijke vrucht. Want laten we eerlijk zijn, als je denkt aan je laatste uur, hè, of het nou een ziekbed is, of een auto-ongeluk, of op de fiets, of op de brommer, en je ligt er op het trottoir en de dokter die kan het niet meer redden. Hè, als je dan toch mag weten dat je gerechtigheid toegerekend is. Zo arm als je bent in jezelf, maar dan deze God te mogen kennen, te mogen omhelzen, te mogen bezitten, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Ik weet niet, gemeente, hoeveel tijd er nog is, maar misschien mag ik nog iets zeggen over de diepe lijdensweg, waarlangs God de beloften waarvan hij Abraham nog eens uitdrukkelijk verzekerd heeft, die weg naar Kanaan, die weg van uit de verdrukking, hoe hij dat onder woorden brengt. De Heere die ziet de vrees in het hart van Abraham. Hoe zullen Gods beloftenissen vervuld worden? En de duivel die zegt, je kunt ze wel vergeten. Want die zit er bovenop. En dat land, dat kun je ook wel vergeten, want je hebt Kedor Laomer wel verslagen. Maar dat is nog geen garantie voor de toekomst. Hoeveel volkeren bezetten niet dit beloofde aan door God aan u beloofde land? Hoe krijg je ze er ooit uit? Waarbij zal ik weten, toen God zei, Abraham, en dat is dan de volgende dag, blijkt als je dat goed door het gaat doordenken, dat hoofdstuk, die dag daarna. Hè? Dus na die belofte van dat grote nageslacht en het geloof van Abraham, krijg je de volgende dag dat de Heer als het ware nog eens verder converseert met Abraham. Ik ben de Heer die u uit Ur der Chaldeeën geleid hebt om u dat land te geven. Weet u het nog? Ja, nou, en of die dat wist. Dat was juist het probleem. Want hij bezat het land niet. Vandaar weer toch die klacht. Waarbij zal ik dat weten, Heer? En nogmaals, gemeente, dat is niet gelijk uit te leggen als opstand of ongeloof of wat ook maar. Dat je verlegen bent met de leidingen van God in je leven en dat je niet meer precies weet hoe dat allemaal opgelost moet worden. Nou, dat mag je toch bij God neerleggen, dacht ik. Waarbij zal ik dat weten? Ja, je zou eigenlijk genoeg moeten hebben aan de belofte. Toch die zwakheid, hè? Vanwege onze grovigheid, zegt de catechismus, onze zwakheid heeft God bij zijn woord nog tekenen gegeven. Nee. Daarom is er een heilige doop en daar is een heilig avondmaal. En God zegt, ik zal je ook een teken geven. Ik zal het even kort samenvatten. Hij krijgt de opdracht om 5 dieren. Hè? Een koe, een geit, een ram en 2 duiven te nemen. En dan moet Abraham, die moet 3 van die 5 dieren, hè, die vaars, die 3-jarige vaars, in de volle kracht van zijn leven, en die geit en die ram, hè, mannelijk schaap, die moet hij doormidden klieven. Als een bloederige, is een bloederige dag geworden, gemeente, ja. En een tortelduif en een jonge duif. En ja, u weet, dat zijn nou net de dieren die ook later in de offerdienst van Israël een belangrijke plaats hebben ingenomen. En daarmee heeft God eigenlijk willen duiden dat zegeningen altijd verkregen worden, verlossingen, in de weg van het offer. Ik weet niet precies hoeveel Abraham op dit moment daarvan verstaan heeft. Maar in het licht van de Torah, bij wijze van spreken, van die 5 boeken van Mozes, is het als het ware toch als het ware al een voorzichtige aanduiding dat beloften vervuld worden. Ja, je kunt zeggen door de onmogelijkheid heen. Ze zullen als slaven verdrukt worden. Maar die beloften vervuld worden dankzij de offeram. Dat zou ik erin willen zien. Je merkt uit de schriftverklaringen dat velen niet zoveel raad mee weten, maar Calvijn die zegt bijvoorbeeld dat delen van die offerdieren door Abraham, dat slachten, dat wijst op het toekomstige lijden van het volk van Israël. En u weet hoeveel dat volk geleden heeft, en in Egypte. En in de tijd van de grote machthebbers, Assyrië, Babel, Rome. En in de Tweede Wereldoorlog. Dat volk, als je dat gewoon even neemt als het vleeselijke nageslacht van Abraham, heeft vreselijk geleden. Alsof ze geslacht werden. Ze werden letterlijk soms geslacht. Dat zou kunnen. Calvijn legt daar bijvoorbeeld de nadruk op dat het een heenwijzing is naar het lijden dat het nageslacht van Abraham in de naaste toekomst zal ondergaan. Ik denk dat het toch ook wel te maken heeft met het feit dat ook hier, omdat je die schrift als een eenheid moet lezen, dat het ook te maken heeft met het feit van offers zijn nodig om het volk zijn zegeningen te doen ontvangen. En dan denken we natuurlijk vooral aan het offer. Het lam Gods dat de zonde ter wereld wegneemt. En als je een andere grond in je leven hebt, dan bouw je op zand rond. Akkoord? Gemeente. U durft toch ook niet zomaar op een traan naar de eeuwigheid. Hè? U voelt toch wel dat het hele Bijbelse getuigenis, ook van de apostelen, alles heen wijst naar dat ene offerlam dat voor mijn zonden gelden kan. Ik moet de Heer hebben. Ik moet in Hem geborgen zijn. Hij is het enige schild in het strijdperk van het leven. En als ik dan voor God zal staan, dan komt daar geen vrome jongen. En dan komt er geen vrome vrouw. Maar dan komt er een goddeloze in zichzelf. Waarvan de apostel Paulus zegt, en die zijn gerechtvaardigd geworden door het geloof. Weet u waar ze ook wel op gewezen hebben met dat slachten van die dieren, met de praktijk in het Midden-Oosten, om als je een afspraak had gemaakt, een contract had gesloten, een verbond had gesloten, dat je dan een kalf zou slachten. Je kunt dat ook lezen in Jeremia 34. En dat je die delen tegenover elkaar legde met een zekere ruimte daartussen, een pad zou je kunnen zeggen. En dat je dan als degene die een belofte had gedaan, tussen die stukken doorging, en dat je dan tegen de partij met wie je een contract had gesloten, dat je dan eigenlijk zei, als ik mijn woord zal breken, als ik woordbreuk zal plegen, dan mogen het mij vergaan als dit geslachten. En weet je wat God nu doet, gemeente? Die belooft aan Abraham nakomelingschap. Hij belooft aan Abraham een land. Waar het in vrij, hè, een soort voorportaal zou je zeggen van het hemelse Kanaan. Een schaduw. Rust die er overblijft van het volk van God. En de Heere die gaat, en dat heb je ook kunnen lezen. Die gaat er op een gegeven moment zelf, als het helemaal nacht geworden is. Pikken donker. Dat Abraham wakker geworden is, onrustig, angstig. Ja, de Heere zegt, uw volk zal 400 jaar lijden, 430 jaar om precies te zijn. Rond getal, hè, 400. Maar ik haal ze eruit hoor, zegt de Heere. Komt allemaal goed. Zo waarachtig als ik leef. En God die zegt, dat beloof ik aan je. Ik heb een verbond met je, hè, vers 18. En zegt de Heere, dat zal ik ook zeker vervullen. Alsof de Heere zegt, al zou het mijn eigen bestaan kosten. Zo vast. En hij geloofde de Heer. Is hem tot gerechtigheid gerekend. En hoe diep de weg ook is in je leven, waardoor God zijn woord waar gaat maken, denk dan altijd aan die God van Abraham. Die niet los kan komen van zijn kerk en van zijn kinderen. En die, zoals Kolbrugge zegt, op zijn tijd heerlijk helpt. Dat wil zeggen als een heer. Als een heer, als een koning. Heerlijk. Mijn hart zal steeds op u betrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof. Gedurig rijmen stof. Hoewel ik de reeks die schatten niet kan tellen of bevatten. En tenslotte zegt God nog. Die ferizieten, die kenizieten, die kenieten en noem ze allemaal maar op. Abraham, hij zegt, ik zal ze allemaal verdrijven. Je komt erin hoor. Ja, dat wil zeggen je nageslacht. Want zelf zul je in vrede ontslapen. In vrede begraven worden. Jij zal dat lijden niet behoeven te ondergaan van jouw nakomelingen. Wat denkt u, gemeente, toen Abraham thuisgekomen is? In wie heeft hij nou geroemd? Paulus zegt, niet in zichzelf hoor. En ook niet in zijn rechtvaardigmakende geloof. Die dan roemt, die roemen in de Heere. En ik zag een lam staande als geslacht. Nou, en de kroon die God je geeft, die zal je werpen aan zijn voeten. Want dan heb je pas goed begrepen wat Paulus zegt. Uit genade zalig geworden. En dat niet uit u. Maar het is Gods gave. Alleen Gods gave.